Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macronieuws. Mijn naam is Jeff Tollens en fijn dat je weer meekijkt naar de grotere trends binnen onze economie en samenleving. Nou, vandaag richten we onze blik op een transformatie die zich op verschillende fronten tegelijk voltrekt. De digitalisering van onze fysieke, juridische en financiële infrastructuur. Vaak worden deze ontwikkelingen als losse nieuwsfeiten gepresenteerd, maar in deze aflevering leggen we de beleidsstukken en technologieën naast elkaar om te begrijpen hoe ze met elkaar verbonden zijn. Nou, even een korte mededeling vooraf. Waardeer je deze wekelijkse analyses van mij? Abonneer je dan in de app waarin je luistert en meld je aan voor ons nieuwsbrief via Substack. Ook ben ik te volgen op LinkedIn. Nou, en dan vandaag analyseren wij de mechanismen achter Smart Cities en Slimme Meters, de Europese Digitale Services Act, het EID, de European Health Data Space en de digitale euro, oftewel de CBDC. Nou, een hele mond vol. Wat zijn dus de doelstellingen en hoe functioneren de systemen en welke debatten spelen hieromheen? Nou, en dan beginnen we weer bij de macro van de week, oftewel de architectuur van de digitale samenleving. Nou, beleidsmakers wereldwijd streven naar modernisering. Het sleutelwoord is dan ook efficiëntie. Door geavanceerde data-analyse, het Internet of Things en kunstmatige intelligentie kunnen overheden maatschappelijke processen veel directer meten en sturen dan voorheen. Nou, dit brengt fundamentele verschuivingen met zich mee in hoe steden worden ingericht, markten gereguleerd en burgers met de overheid en het financiële systeem interageren. Laten we beginnen bij het meest zichtbare aspect, oftewel de Smart City. Nou, een smart city is eigenlijk een stedelijk gebied dat met elektronische methoden en sensoren data verzamelt, waarmee activa, bronnen en diensten efficiënt worden beheerd. Nou, denk aan live monitoring van verkeersstromen, het automatisch dimmen van straatverlichting wanneer er niemand is, of het optimaliseren van vuilnisophaal op basis van vulgraad. Nou, beleidsmakers benadrukken de voordelen voor duurzaamheid en leefbaarheid. Schonere steden, lagere CO2-uitstoot en soepele logistiek. Nou, en privacy-experts wijzen op de keerzijde. Om een stad slim te sturen is een constante datastroom nodig. Camera's met gezichtsherkenning, wifi-trackers en sensoren die bewegingen in de openbare ruimte registreren. Nou, en het debat concentreert zich op de grens tussen noodzakelijke dataverzameling en de bescherming van anonimiteit. Nou, en deze infrastructuur beweegt zich ook achter de voordeur, via de slimme meter. De uitrol hiervan is cruciaal voor de modernisering van het energienet. We bevinden ons in een fase waarin de energievoorziening decentraliseert. Waar we vroeger vertrouwden op grote centrales, zijn we nu afhankelijk van honderdduizenden zonnepanelen, windmolens en warmtepompen. Nou, dit zorgt voor netcongestie. Het elektriciteitsnet raakt overbelast wanneer de zon hard schijnt of iedereen tegelijk de elektrische auto oplaadt. Nou, om het net stabiel te houden hebben netbeheerders real-time inzicht nodig in vraag en aanbod. De slimme meter biedt dit door verbruik per kwartier door te geven. Nou, en hierdoor kunnen dus leveranciers dynamische tarieven aanbieden die consumenten stimuleren stroom te gebruiken wanneer die goedkoop en in overvloed is. En macro-economisch is de slimme meter onmisbaar voor de energietransitie. En critici uiten zorgen over privacy en autonomie. Gedetailleerd stroomverbruik geeft een nauwkeurig beeld van het leefpatroon binnenshuis. Daarnaast maakt de techniek het in theorie mogelijk dat netbeheerders bij acute overbelasting zware apparaten zoals laadpalen of warmtepompen op afstand tijdelijk terugschakelen. Het debat gaat over de balans tussen collectieve netstabiliteit en individuele beschikkingsmacht. Nou, en terwijl de fysieke wereld wordt uitgerust met sensoren, wordt de digitale wereld juridisch strakker gereguleerd. Een belangrijke pijler binnen de EU is de DCA, oftewel de Digital Services Act. De DCA is een Europese verordening die een veilige digitale ruimte beoogt, waarin grondrechten van gebruikers worden beschermd. De wet richt zich op grote online platforms en zoekmachines zoals Meta, Google en X. Nou, de DCA verplicht hen om illegale inhoud, oftewel haatzaaien, terrorisme-gerelateerde content of namaakgoederen sneller te verwijderen en dwingt tot meer transparantie over algoritmes en gerichte advertenties. Nou, en voorstanders zien de wet als een noodzakelijke stap om de almacht van Big Tech aan te pakken en schadelijke desinformatie te beteugelen. Het doel, een internet waarin offline wetten ook online worden gehandhaafd. Nou, en dan de tegenstanders. En de tegenstanders en vrijheidsrechtenorganisaties waarschuwen juist voor neveneffecten op de vrijheid van meningsuiting. Omdat platforms op straffen van hoge boetes proactief moeten optreden, bestaat het risico op overmoderatie. Oftewel, platforms kunnen dus uit voorzorg legale, maar controversiële meningen verwijderen om juridisch risico te vermijden. Het debat draait om de dunne lijn tussen bescherming tegen schadelijke content en het waarborgen van vrije meningsuiting. Nou, een praktische uitdaging bij handhaving is de verificatie van gebruikers. Om dit te stroomlijnen heeft de EU het kader voor het EID, oftewel de European Digital Identity Wallet, opgesteld. Nou, het EID is een persoonlijk digitaal paspoort in de vorm van een app op de smartphone. Met deze wallet kunnen burgers zich Europa breed digitaal identificeren, documenten elektronisch ondertekenen en officiële papieren zoals rijbewijs, geboorteakte, medische verklaringen digitaal bewaren en delen. Het systeem is ontworpen voor zowel overheidsdiensten als private partijen zoals banken en telecomproviders. Nou, de EU benadrukt dat het EID administratieve lasten vermindert en de veiligheid verhoogt, omdat burgers zelf bepalen welke data ze met welke partij delen. Nou, als een platform bijvoorbeeld wil verifiëren of een gebruiker meerderjarig is, kan de wallet dat bevestigen zonder de geboortedatum of naam vrij te geven. Nou, IT-experts en burgerrechtenactivisten uiten echte zorgen over centralisatie. Hoewel gebruik formeel vrijwillig is, vrezen critici dat het in de praktijk een de facto verplichting wordt om volwaardig deel te nemen aan een digitale maatschappij. Bijvoorbeeld als grote platforms onder druk van de DCA-identificatie gaan vereisen om nep-accounts tegen te gaan. Nou, de kernvraag: geeft een gecentraliseerde digitale identiteit de burger juist meer controle, of geeft het overheid en techbedrijven een instrument om de digitale burger te monitoren? Nou, een specifiek domein waar deze data-infrastructuur snel uitbreidt en waar het EID een directe toepassing krijgt, is de gezondheidszorg. Op Europees niveau wordt momenteel de European Health Data Space, kortweg EHDS, opgetuigd. Nou, de EHDS is dus een data-infrastructuur die de medische dossiers van alle EU-burgers via een gemeenschappelijk kader toegankelijk maakt. De verordening verplicht zorgaanbieders patiëntgegevens elektronisch te delen, niet alleen voor directe zorg over de grens, maar ook voor zogenoemd secundair gebruik, oftewel onderzoek, beleidsvorming en commerciële innovatie. Nou, het gaat dus om medische dossiers, klinische trials, genetische gegevens, levensstijldata en verzekeringsstatus. Nou, voorstanders wijzen op snellere zorg over grenzen, betere data voor onderzoek naar zeldzame ziekten en strategische autonomie ten opzichte van de Amerikaanse techbedrijven die deze data nu vaak verwerken. Nou, en tegenstanders, waaronder de Artsenfederatie KNMG en diverse gezondheidsjuristen, wijzen op de spanning met het Nederlandse opt-in-principe uit de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst dat expliciete toestemming vereist voor het delen van patiëntgegevens. De EHDS biedt lidstaten weliswaar de mogelijkheid tot een nationale opt-out, maar het uitgangspunt verschuift daarmee in de praktijk. Nou, het debat wordt verder gevoerd door journalistiek onderzoek van onder meer Follow the Money, waaruit blijkt dat Nederlandse academische ziekenhuizen nu al patiëntgegevens overdragen aan fabrikanten van medische hulpmiddelen. Bedrijven als Medtronic, Roche en Philips gebruiken deze data voor productontwikkeling en marketing. Philips beheert wereldwijd gegevens van meer dan 275 miljoen patiënten, mede via de medische apparatuur die het aan ziekenhuizen levert. Nou, een aanzienlijk deel wordt opgeslagen in de Amerikaanse cloud van Amazon Web Services, waar de privacywetgeving minder strikt is dan de Europese. Nou, de kernvraag: hoe verhoudt een centrale Europese data-infrastructuur zich tot het medisch beroepsgeheim? al eeuwenlang de hoeksteen van de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Nou, en dit brengt ons bij het sluitstuk op het snijvlak van monetair beleid en technologie. De CBDC. Oftewel de Central Bank Digital Currency. Binnen de eurozone de digitale euro. Nou, de Europese Centrale Bank bevindt zich in de voorbereidingsfase voor de introductie van deze digitale munt. Het onderscheid met het digitale geld dat we dus nu via commerciële banken gebruiken is belangrijk. Geld op een reguliere betaalrekening is privaat geld. Oftewel een tegoed bij een commerciële instelling. De digitale euro is publiek geld. Rechtstreeks uitgegeven door de centrale bank. Net als fysieke bankbiljetten. Nou, voorstanders dragen verschillende argumenten aan. Nou, strategische autonomie binnen het Europese betalingsverkeer, dat nu wordt gedomineerd door Amerikaanse creditcardmaatschappijen. De garantie dat burgers toegang houden tot publiek geld terwijl fysiek contant geld afneemt. En lagere transactiekosten voor winkeliers. Nou, het debat is intensief. Een belangrijk discussiepunt is dat een CBDC in theorie programmeerbaar gemaakt kan worden. Via computercode kunnen voorwaarden aan besteding worden verbonden, zoals een houdbaarheidsdatum of restricties op het type goederen. Nou, de ECB heeft herhaaldelijk verklaard dat de digitale euro geen programmeerbaar geld wordt en dat privacy gewaarborgd blijft. Nou, critici, waaronder privacywaakhonden en sommige commerciële banken, waarschuwen niettemin dat een dergelijk instrument in de toekomst onder veranderende omstandigheden wel degelijk gebruikt zou kunnen worden om consumentengedrag te sturen. Daarnaast bestaat de vrees dat een CBDC commerciële banken verzwakt als burgers massaal spaargeld overboeken naar de centrale bank. Nou, en wanneer we al deze elementen, denk aan de Smart City, een slimme meter, de DCA-wet, het EID, de EHDS en CBDC vanuit macro-perspectief bekijken, zien we dat ze technisch compatibel zijn en een geïntegreerd digitaal ecosysteem kunnen vormen. Fysieke sensoren verzamelen data, juridische kaders reguleren platforms, de digitale identiteit koppelt data aan de persoon, een gezondheidsinfrastructuur ontsluit medische dossiers en digitale valuta reguleert de financiële stroom. Hoe dit systeem in de toekomst functioneert, hangt af van politieke keuzes. Voorstanders zien een geharmoniseerde, duurzame en efficiënte samenleving en critici zien een blauwdruk voor een controlestaat waarin individuele vrijheid en privacy structureel onder druk komen. Nou, en wat betekent dit nou allemaal voor jou? De centrale vraag voor ons als burgers, wat betekenen deze verschuivingen concreet voor ons dagelijks leven? Nou, het verandert de manier waarop we omgaan met privacy en persoonlijke data, inclusief medische data. Waar dataverzameling voorheen een bewuste keuze was, wordt data-extractie in een smart city en in de zorg passief. Burgers zullen actiever moeten nadenken over hun digitale hygiëne. Welke slimme apparaten laten we toe in ons huis? Hoe stellen we privacy-instellingen in en maken we gebruik van opt-out mogelijkheden? Bijvoorbeeld bij secundair gebruik van het eigen medisch dossier. De digitalisering dwingt ons om opnieuw na te denken over de balans tussen het gemak van een gekoppeld leven en de waarde van individuele autonomie. Tot slot heeft DCA impact op hoe wij informatie consumeren. Het internetlandschap wordt strakker gecureerd, waardoor de verantwoordelijkheid om betrouwbare en diverse informatie te vinden sterker bij de gebruiker komt te liggen. Proactief verschillende bronnen, onafhankelijke media en diverse perspectieven opzoeken wordt belangrijker dan ooit voor evenwichtige audiovorming. Nou, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben de componenten van de opkomende digitale infrastructuur geanalyseerd. Van sensoren in de Smart City en slimme meters in onze meterkast, tot de Digital Services Act, het EID en de Europese gezondheidsdata-infrastructuur en de digitale euro. Deze technologieën zijn geen toekomstmuziek. Ze worden vandaag ontworpen, wetgevend verankerd en geïmplementeerd. De feiten liggen op tafel en de debatten zijn in volle gang. Het is aan één ieder van ons om deze ontwikkelingen te volgen, voordelen en risico's af te wegen en een eigen standpunt te bepalen. Nou, bedankt weer voor het luisteren en vond je deze uiteenzetting waardevol? Deel de podcast binnen je netwerk en abonneer je in je favoriete podcast-app. Nou, blijf de ontwikkelingen volgen, blijf analyseren en graag tot de volgende aflevering van Macronieuws. Voor nu wens ik u allemaal een hele fijne werkweek en tot volgende week.